Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Amen. Grace and peace be unto thee from God the Father, in Jesus Christ our Lord, through the Holy Ghost. Amen. Excuse me for my English, but I know we have a death service. So we sing number 50, Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. En verder, Psalm 56, vers 6. Uit de Heilige Schrift dat u vindt in Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijd wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot de prijs zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot een prijs zijner heerlijkheid. Wij doen nu eerst belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst van vanavond, die we met elkaar willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Efeze 1 en daarvan de versen 13 en 14. Daar lezen we in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing en tot de prijs zijner heerlijkheid. Tot zover. Laten we eerst met elkaar bidden. Heren, nu we met elkaar hier samengebracht zijn in uw huis, en dat in het bijzonder als een nabetrachting op het heilige avondmaal dat vanmorgen in ons midden heeft plaatsgehad, komen wij tot u om van u te vragen een zegen. Een zegen die wij, ja, wel verbeurd en verzondigd hebben. En we die we ons niet waardig hebben gemaakt. Maar een zegen die toch zo hoogst noodzakelijk is. Maar die verdiend is en tot stand is gebracht door de Heere Jezus. En daarom, o Heere, kunt u uw zegenende handen over ons uitstrekken. Dat is ook wat ge ons in deze morgen hebt voorgehouden in het avondmaal. Omdat hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten, daarom zal hij zijn doorboorde handen kunnen uitstrekken over zijn duur gekochte kerk. Wat een voorrecht en wat een genade is het te weten dat daarboven in de hemel de verheerlijkte borg- en zaligmaker is. Wij hebben op dit ogenblik niet meer de gekruisigde, niet meer de gestorvene, niet meer de begravene. We hebben de opgestane heiland. We hebben de ten hemel gevaren heiland. We hebben degene die zit aan de rechterhand Gods des Vaders. En die zijn doorboorde handen uitspreidt over heel zijn kerk, over het rond der aarde. Waar zijn volk en zijn kinderen dan ook zich bevinden. En die uit die doorboorde handen schenkt, genade voor genade. En nu bidden wij van u, Heren, nu wij hier samengekomen zijn op deze plaats, dat gij gedenken wilt allereerst de onbekeerden, zij die dat leven der genade nog missen, dat ge op hen neer wilt zien in uw grote ontferming. We hebben vanmorgen toch weer gezien, o Heere Jezus, dat ge bemoeienissen wilt hebben met het verworpene. We hebben het toch weer gezien en geproefd dat ge bemoeienissen wilt hebben met degenen die het niet waardig zijn, in geen enkel opzicht, en die verloren liggen in hun zonden en schulden. Ge zijt toch niet in de wereld gekomen om te roepen rechtvaardigen tot verlossing, maar goddelozen tot rechtvaardiging. En dat door het geloof en uit genade, door de werking van uw geest. O, dat ook in ons midden jongeren deze zaken mogen leren kennen en dat hun harten mogen worden bearbeid. Geef dat ook aan de ouderen die dat leven nog missen. Gij weet wie en wat we zijn. Alles ligt naakt en geopend voor uw heilige aangezicht. Ge weet ook hoe wij vanmorgen aan de tafel hebben gezeten, hoe het was van binnen en van buiten. En nu bidden wij van u, o God, dat we toch met de rechte ootmoedigheid en kleinheid van het hart tot die tafel gekomen zijn. En dat we toch met de rechte honger en dorst hebben leren eten en drinken. Niet maar alleen van dat brood en die wijn, maar van het lichaam en het bloed van de Heere Jezus. O God, dat wij onszelf ook in deze avond mogen onderzoeken of het inderdaad waar is dat de waarheid van het woord Gods is door en ingedrongen in ons hart, zodat wij ons als verleugende mensen hebben leren zien, maar die waarheid geboren is in ons binnenste. En wij gebracht zijn door de kracht der waarheid aan uw voeten, o Heere, en dat wij nodig hebben leren krijgen dat bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel, dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. Denk aan uw volk en uw kinderen, van de kleinen in de genade tot de verder gevorderden, wat ze dan ook mogen hebben en welke moeilijkheden ze misschien in hun eigen binnenste hebben, met welke vragen ze mogen omtappen, hoe misschien ook de machten der duisternis het erop aanleggen om dat werk des Heren te verstrooien en het te vernietigen, hoe die machten zich ook mogen inspannen om het hen moeilijk te maken. Het gaat altijd dwars door de strijd heen, o God. Maar het gaat met dat volk om Christus wil alleen naar de overwinning. Ja, de vruchten der overwinning zullen hier al worden geplukt. In beginsel is dat leven hier. En straks zullen ze alleen maar komen tot de volmaaktheid. O God, wat is dat groot. En als we deze dingen zullen overdenken vanavond, dan bidden wij van u, pas het toe aan onze harten, opdat wij toch de vruchten van kennen voor ons persoonlijk leven en wij ons niet mogen bedriegen, maar het inderdaad werkelijkheid, waarheid mag zijn uit u en door u tot de roem van uw naam. Zegen ons dan met elkander, met heel uw kerk over het rond der aarde. Zegen ook de zending, onze zending ook, met allen die er arbeiden. Zegen het werk dat onder en voor de Joden geschiet. Denk aan zoveel die in ziekenhuizen en in andere inrichtingen liggen. Zegen hun. Zegen ook de arbeid daar. Door doktoren en door verpleegsters en anderen. Die in zo menig opzicht zulke moeilijke en verantwoordelijke taak hebben. Ja, Heren, wij bidden ook voor ons eigen land en volk hier. Wij vragen u dat ze de regering wil schenken wat zij nodig heeft. O, dat ze toch mogen leren vragen naar de wil van de koning der koningen en de heren der heren. Wat ze toch over het algemeen niet doen. Er is geen eens een erkenning van u en van uw woord. Er is geen buigen voor uw getuigenis. Er is geen vragen wat wilt gij dat we doen zullen. Ook in het grote politieke en internationale leven en voor het volk zelf. O, doe ze toch en maak ze toch zo. Het is toch een daad van uw almachtige hand die geschieden kan. Maar als ze spreekt, dan is het er. En als ze gebiedt, dan staat het er. Doe ze dan toch buigen voor u de levende God en rekening houden met uw geboden. Wij moeten en wij mogen erom vragen. Heere, laat dat een altijd durend gebed zijn. En laat het op mogen stijgen tot u de levende God. Bewaar uw kerk te midden van alle gevaren, zoals ge dat beloofd hebt in uw eigen woord. En omring ze met uw trouw. Wij vragen al deze dingen van u. Niet omdat we ook maar iets verdiend hebben. Maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Er wordt u een gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen wij Psalm 138, de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En dan het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeeren wegen. Psalm 138 en daarvan de versen 2 en 3.
Thank you.
begint met deze uitdrukking, in welke gij ook zijt. En u hebt mij natuurlijk daar straks al kunnen volgen in de Hollandse vertaling, en dan hebt u gezien dat dat woordje zijt gedrukt is met cursieve letters. En u weet dat dat betekent dat in het oorspronkelijk het woord er dus eigenlijk niet staat. Daar staat dus eigenlijk in het oorspronkelijke, ik zeg het natuurlijk in het Hollands, in welken ook gij, punt. Maar dan staat dat woord gij weer zo in het oorspronkelijk dat daarop alle nadruk gaat vallen. En dat betekent weer dat ik hier te doen heb, ik zeg niet met een soort van tegenstelling met wat in het begin is gezegd, maar ik zeg wel dat hier dit wordt naar voren gebracht in het bijzonder. U moet de vorige versen eens even lezen. Ik hou me dan maar bij één. En ik ga even naar het 12e vers. Om u te laten gevoelen wat toch mijn tekst eigenlijk zegt. Opdat, en dan druk ik even op het woord, opdat we dat beter zouden gevoelen. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. En dat is van betekenis dat de apostel dat hier eerst zegt. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. En nou gaat hij onmiddellijk daaraan toevoegen en daarbij gaan zeggen. In welken ook gij zijt. Namelijk in diezelfde Christus. Niet alleen wij, maar ook gij. Paulus heeft het hier over de voortgang van het evangelie. Dat moeten wij niet vergeten. U weet dat Paulus is geweest de heidenapostel die getrokken heeft van plaats naar plaats. En die bijna overal eerst in Klein-Azië, later ook aan de overkant van het water in Europa, in Griekenland en in Italië, zelfs tot in Spanje toe het evangelie heeft verkondigd. En nou is de gemeente van Efeze een van de gemeenten die het allerlaatst door Paulus is gesticht. Pas op de derde zendingsreis. Vandaar dat ik deze tegenstelling hier krijg in deze woorden die ik u daar straks las. Wij die eerst gehoopt hebben. En dan doelt hij op zichzelf en op de andere apostelen en andere christenen die al door de werking van de Heilige Geest toegebracht zijn geworden. En nu zegt hij, en nu, uiteindelijk, dat is dan zoveel tijd later op de derde zendingsreis, nu zijt gij ook toegebracht en gij zijt ook in hem. De apostel zegt erbij hoe dat kwam, hij zegt daarbij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Paulus was, zoals we weten, de drager van het woord Gods. En hij is ook met dat woord naar Efeze gegaan. En nou weet u wat in Efeze gebeurd is. Ik hoef dat allemaal niet te gaan zeggen. Maar een enkel ding alleen. Maar Efeze was een zeer goddeloze stad. Dat was de bekende stad van Diana. En daar heb je toen ook dat oproer gehad met Paulus daar. In elk geval in betrekking tot Paulus. Vanwege de grote afval en de geweldige machten der duisternis die daar zich lieten gelden. En daarom was in Efeze het rijk van de Satan geweldig machtig. En toen kwam daar midden in het rijk van Satan te staan de drager van het woord Gods, de ambassadeur van het koninkrijk des hemels. En hij kwam daar, zoals het hier staat, met het woord der waarheid. Hij kwam daar te staan in het woord, in de wereld van leugen en van duisternis. En daar ging plotseling schijnen een licht van de hemel. Om hem de waarheid te doen kennen. Maar dat was een zeer pijnlijke waarheid. Want die waarheid ging hun zeggen wie zij waren voor God. En wie ze waren van nature. En mijn broeder en zuster, laat ik dat met even tussen twee haakjes erbij zeggen onmiddellijk. Dat moet nog gepredikt worden. Dat is voor heel wat mensen vandaag en de dag een hele pijnlijke historie. Dat je gaat zeggen, of weet ik wel, wij staan niet in het midden van de wereld als je op de kantel staat. Maar wij weten tegelijkertijd dat wij, christenen, dat wij zelfs geboren in het midden van de gemeente, dat wij zelfs die in het verbond staan en die het teken en zegel van het verbond hebben ontvangen, daarom nog niet kinderen des Heren zijn, maar dat we evenzeer als de mens van de wereld nodig hebben de waarachtige wedergeboorte en de bekering door de kracht van de Heilige Geest. Dat is ons altijd onderwezen, dat is ook de eenvoudige waarheid van het woord des Heren. Maar de pijnlijke waarheid waarover ik het er had is dus dit, dat ze hebben leren zien dat ze stonden buiten God en dat ze zonder de Heere Jezus in de wereld waren. Dat is hetzelfde, ik zeg dat nog weer met ons. Maar dat is niet het enige, het woord der waarheid zegt gelukkig ook nog iets anders. Niet alleen dat wij verloren liggen in onze zonden en schulden. Ook niet alleen de noodzakelijkheid dat wij wedergeboren moeten worden en dat ze zullen moeten komen tot een werkelijke berouw. Maar dat woord der waarheid zegt ons ook dat daar een weg is geopend waardoor al zulke dingen tot stand zullen kunnen worden gebracht. Dat woord der waarheid komt in de eerste plaats niet, ik zeg dat uitdrukkelijk zo, komt in de eerste plaats niet om te troosten. Maar om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En in dat woord van God, daar branden de vlammen van Gods heiligheid. Dat is wat veel mensen vergeten. Dan hebben ze het maar over het evangelie en ze hebben het maar over de liefde Gods. En deze dingen ontken ik natuurlijk niet, stel je voor. Maar men vergeet dat in dat woord de vlammen van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid branden. En dat die vlammen naar ons toe komen en dat het heel noodzakelijk is door de ontdekkende genade van God en van zijn woord te leren zien ons in het ontdekkende licht zo wie we zijn. Zodat we onze ware gedaante voor God leren kennen, zodat we leren zien dat we verloren zondaren zijn. Verloren zondaren zijn. Niet maar dat wij, als wij niet wedergeboren worden, verloren gaan. Maar juist als wij niet wedergeboren worden, dat wij al nu verloren mensen zijn. En uit die verlorenheid tot het behoud zullen moeten worden gebracht door de kracht der genade van het evangelie en de Heere Jezus. Nou, over deze dingen heeft Paulus nu gesproken ook in het midden daar, van die mensen daar in Efeze. En toen is door de kracht van het evangelie en de kracht van het woord der waarheid daar ontstaan een gemeente. Daar wordt niet alleen gesproken over het woord der waarheid, maar er staat bij, namelijk het evangelie der zaligheid. Met andere woorden, dat woord der waarheid, en dat wil ik nu juist ook zeggen, wijst niet alleen op het feit dat wij in onze zonde verloren liggen, maar het woord der waarheid wijst ook de weg waarin wij uit onze verlorenheid verlost kunnen worden. Wijst ons ook het middel aan dat God zelf heeft gegeven, waardoor we uit de diepten der ellende zullen kunnen worden opgehaald en geplaatst zullen kunnen worden op de hoogte der redding. Paulus heeft gepredikt, zegt hij zelf, meerdere malen met verschillende uitdrukking, Christus en die gekruisigd. Hij heeft gepredikt het bloed der verzoening dat van alle zonden reinigt. Hij heeft zo gezegd, ik mag dat rustig zo uitdrukken, als het ware gepresenteerd in het midden van die gemeente, niet op een Arminiaanse wijze, maar op een schriftuurlijke wijze. Christus Jezus, tot wie een zondaar kan komen, niet uit zichzelf, maar kan komen en mag komen, opdat hij de trekkende en ook de wederbarende genade van de Heere Jezus kennen. Duidelijk wordt hier uitgetekend in dit bepaalde schriftgedeelte, ook in onze tekst, de weg waarin wij van onze zijde in Christus kunnen zijn. Van Gods zijde is die weg dit, dat wij door de Heilige Geest wedergeboren worden, dat wij door de genade van God van dood levend worden gemaakt, dat wij innerlijk veranderd worden. Van onze zijde is het dit. Nadat gij, dat zegt Paulus hier, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie der zaligheid, gehoord hebt. Gehoord hebt. Dat is maar niet dat wij oppervlakkig zo eens even geluisterd hebben wat het woord der waarheid zegt. Dat wil natuurlijk niet zeggen het ging het ene oor in en het ging het andere oor uit. Het betekent niet dat men er koud en gevoelloos onder is gebleven en dat de boodschap hen niets te zeggen had. Nee, Het gaat hier over het horen in de zin van met het hart. Een boodschap die doorgedrongen is tot het innerlijke leven. Een boodschap die met kracht werd ervaren. Een boodschap die we niet meer kwijt kunnen. Ik weet niet of u dat wel eens gebeurd is en ik hoop het van harte. En anders dan bid ik het u toe. Dat het woord des Heren op een bepaald ogenblik met zoveel kracht tot u mag komen dat u het niet meer kwijt kunt. En dat het u brengt op de rechte plaats voor God in de eenzaamheid. En dat u met deze dingen werkzaam wordt of blij. En ook blijft natuurlijk voor de eeuwige God. Onze ouder zeiden vroeger wel eens, de waarheid buiten ons, en daar bedoelden ze dan mee het woord Gods, dat moet worden voor ons een waarheid binnenin ons. En dat is inderdaad waar. En vandaag aan de dag hebben wij in menig opzicht een christendom dat nog wel aan de waarheid wil vasthouden in elk geval. Ja, dat durf je ook in vaak al niet eens meer te zeggen. Omdat een heel veel gereformeerde kringen, ik spreek in het algemeen, men ook al niet meer aan de waarheid van het woord Gods wenst vast te houden. En dat al gaat ondergraven. Denkt u maar aan wat er in Nederland bezig is te worden. Denkt u maar ook aan wat er hier alles is bezig is te groeien. Dat men niet meer spreekt over de schepping, maar over, ook over evolutie. Zij het dan, zoals men dat dan noemt in het Engels, een theistic evolution. God is daar dan nog wel een zeker iemand die daarin leidt. Maar het is toch geen creation, het is geen schepping. Maar het is een evolution. Het ene heeft zich ontwikkeld uit het andere. En men gelooft niet meer dat Genesis 1 tot 11 bijvoorbeeld Gods openbaring is. Dat is niets anders dan wat de mensen hebben gezegd en wat ze ja, zo hebben doorleefd. En wat ze nog weten van een zekere Gods openbaring. En zo is dat van lieverlee gegaan. En dat is dan te boek gesteld uiteindelijk. En zo zijn er meer van die dingen waarover ik trouwens nu verder niet spreek. Alleen, ik wil u laten gevoelen dat vandaag in de dag het woord Gods wordt aangevallen op allerlei manieren. En niet alleen door de machten der duisternis buiten de kerk, maar, en dat is veel verschrikkelijker, Satan heeft die machten der duisternis vaak onder het mom, zelfs van gereformeerdheid, al in het midden van de kerk. En laten wij oog hebben, mijn broeder en zuster en jonge mensen, voor die machten der duisternis van de duivel, die ontzaglijk zijn. En die hele fundament van de kerk tracht te ondergraven. Al weet ik het wel heel goed naar het woord van God. Dat tenslotte de Heere Jezus natuurlijk zal blijven zorgen voor zijn eigen zaak. En dat de kerk in dat opzicht natuurlijk nooit verloren zal gaan en nooit weg zal zinken in de eeuwige duisternis. Maar dat is dan gezien van God zijde. Maar wat je meemaakt en wat je ziet en wat je ervaart en wat dwars door het kerkelijke leven heen gaat en waarin de kerk middenin staat. U kunt dat vandaag en dag overal al zien en gevoelen. Dominee Den Butter zei het laatst donderdag toen ik ook onder zijn gehoor zat. Maar ik heb dat zelf tientallen van malen gezegd. Hier misschien ook al wel, maar zeker in mijn eigen gemeente. Altijd weer lees toch de krant en lees de krant, maar doet het altijd naast het woord van God. En als u dat doet en u leest het de krant en u leest dat in het licht van het woord des Heren, dan zult u zien dat God op een ontzaglijke wijze bezig is om te gaan vervullen wat hij in dat woord heeft gezegd. Vandaag en de dag sneller en veel vlugger dan het ooit in de gang der eeuwen en van de geschiedenis is gebeurd. Maar ik kom weer tot het feit dat onze ouders zeiden dat de waarheid van buiten moet worden een waarheid van binnen. Ik moet leren toestemmen wat God in dat woord zegt van mij, van heel de wereld. Ik moet allemaal leren zeggen als dat woord voor instans van mij zegt dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Ik moet allemaal leren zeggen op dat woord als dat woord mij zegt dat ik verloren lig. En dat als God niet tussen beiden treedt ik naar de eeuwige rampzaligheid zou gaan. Ik moet allemaal zeggen als dat woord spreekt over de diepe ellende waarin heel het menselijke geslacht en dus ook ik verzonken ben. Dat is een pijnlijke geschiedenis. Denkt u niet dat dat maar zo aan je koude kleren blijft zitten. Of dat het langs je koude kleren gaat lopen. Dan word je gebroken. Innerlijk. Als je je werkelijke toestand gaat zien. Als je ziet hoe gevaarlijk het is om buiten God te liggen. En buiten hem te staan. En zonder hem in de wereld te wezen. En straks zo ook de eeuwigheid tegemoet te gaan. Dan wordt juist de schreeuw geboren, oh God, zo kan het niet langer. En zo mag het niet. Ik heb de dood verdiend. Het is allemaal waardig dat ik verloren zou gaan. Ik zal op alles van harte amen moeten zeggen. Maar daar is Gode zij dank het evangelie der zaligheid. En dan kom ik hier op dat tweede punt ook nog even terug. Ik mag ook horen uit dat woord. Als het woord gesproken heeft van mijn zonde, van mijn ellende, van mijn verlorenheid. Ik mag ook horen, en dat wordt een verlangend horen. Dat er is het Lam Gods dat al de zonde der wereld wegneemt. En dan wordt dat verlangen geboren dat het Lam Gods het mijne mag zijn. Of mag worden. En dat het mijn zonde op zich mag nemen. Wel, het avondmaal heeft van al deze dingen gesproken. En ik hoef dat niet iedere keer weer te herhalen. U gaat met uw eigen gedachten maar terug naar vanmorgen. Dan wordt dat een gretig luisteren als een vernemen. Dat er nog zaligheid is voor doemschuldige zondaren. Dat God in zichzelf is bewogen geweest. En dat die soevereine God die toch niet nodig had om gediend te worden door mensen. Maar die het gewild heeft uit soevereine genade. Dat is neergedaald in de Heere Jezus. En dat er in die Christus zaligheid ligt voor tijd en eeuwigheid beide. Dan wordt dat een horen en een luisteren. Waarbij wij het leren zeggen. O Heere, ontferm u toch ook over mij. En over mijn kinderen. En zie, dat is nu het volken van de apostel hier in mijn tekst nader zegt. Dat zij het zegel des geestes hebben ontvangen. Dan mag ik eerst even komen met een vraag. En dan zal ik dat wat nader verklaren natuurlijk. Ik zou u eerst willen vragen, behoren wij tot dat volk dat het woord der waarheid heeft leren kennen? Is dat woord der waarheid voor ons ook het woord der waarheid geworden? Je zou het ook zo kunnen zeggen, ik heb dat wel eens van de kansel gehoord, ook in mijn jonge jaren, en zelf ook later wel gezegd, hebt u uw naam wel eens horen noemen van de preekstoel? En bent u daarna de kerk wel eens uitgegaan met te zeggen, nou heb ik mijn naam gehoord. En inderdaad, die man die had gelijk. Zo ben ik zoals hij mij heeft uitgetekend. Maar als dat waar is, ik hoor het nog iemand zeggen, als dat waar is wat die dominee zegt, dan sta ik er buiten. Bent u nooit zo eens uit de kerk gekomen? Ik wens dat de mensen van harte toe. Nou denkt u, dat is een wonderlijke wens, maar ik wens het ze van harte toe. Dat ze zo de kerk eens uitkomen dat ze zeggen, als dat waar is wat hij zegt, dan hoor ik er niet bij. Want weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan ze niet met een koude ziel de kerk uit. En dan gaan ze niet in een soort van pessimisme, zouden wij zeggen, in een soort van lijdelijkheid voort. Zodat ze maar blijven doorgaan met die gedachte, ik hoor er niet bij. Want nou, dan gaat uit die nood, ik hoor er niet bij, de schreeuw naar God, o God. En ik moet er toch bij horen. Ik kan zo niet verder. Dat is het ellendige dat er ook zoveel mensen zijn. In heel veel gereformeerde kringen. Die het zo gemakkelijk in de lijdelijke zin van het woord maar laten gaan. En maar van week tot week en van jaar tot jaar maar voortsukkelen. Ik ben onbekeerd en ik kan er niks aan doen. En als de tijd gekomen is dat de Heilige Geest mijn hart bearbeidt. Dan zal dat wel komen. Dat is inderdaad een zekere waarheid. Maar mijn broeder en zuster, dat is maar een halve waarheid, durf ik te zeggen. Er is ook de verantwoordelijkheid van ons mensen. God komt niet tot ons tot een stok en een blok. Maar hij komt tot ons mensen als morele en rational, zeggen we dan in het Engels. Rational and moral people. Hij komt tot ons, die het verstaan, althans met het verstand en die het zo weten uit de kracht van de opvoeding. En hij gebruikt daartoe de middelen. En daarom kom ik met deze vraag, heeft de Heer het al ons persoonlijk gesproken? Of hebben wij het altijd maar naast ons neergelegd? En is het niet anders dan een soort van uiterlijkheid? Laten wij niet vergeten dat onze positie tegenover het woord Gods tegelijkertijd bepaalt ook onze positie tegenover het sacrament van het avondmaal. U kunt woord en sacrament van elkander niet scheiden. Integendeel, deze twee zijn nauw aan elkander verbonden. De inhoud van woord en sacrament is precies dezelfde. Beide vertellen ons van Christus en het heil dat in de Heere Jezus gevonden wordt voor armzalige zondaren. Er is een honger naar het woord, als hij er geboren wordt door de geest. Dan is er ook een honger naar de God van het woord. En naar de Christus van het woord. Maar die brengt met zich mee ook een honger naar het avondmaal. En naar de God van het avondmaal. En naar de Christus die daar in het avondmaal symbolisch staat uitgetekend. En wiens vlees en bloed wij eten en drinken. In het avondmaal gaat het tenslotte ook om het woord der waarheid. En dan gaat het ook over het evangelie der zaligheid. Daar horen wij het niet, maar daar zien we het. En daar proeven we het. En daarom kom ik met de vraag tot u. Hebben wij het gezien vanmorgen? En hebben wij het gehoord? Wat wil dat nu zeggen? Dat zegel des geestes waarover Paulus het heeft. Daar staat hier in vers 13, dat laatste gedeelte. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Ik vraag weer, wat betekent dat? Om dat te verstaan, moet u even voor uw aandacht stellen hoe het gewoonlijk met de stichting van de gemeenten in de heidenwereld toeging. Dat kunt u vaak lezen in de handelingen der apostelen. Als dat apostel kwam en hij predikte daar het woord en daar werden mensen tot bekering gebracht en die mensen werden ook tot elkander gebracht. En die gingen vormen een zekere eenheid, dus ook een gemeente en er werden ouderlingen en diakenen gekozen. Dan leest u verschillende malen dat de geest op die mensen viel die geloofden. Dat wil zeggen, dan was daar een soort van uitstorting van de Heilige Geest. Je kunt niet zeggen en je mag niet zeggen, het was een repetitie van wat er gebeurde op Pentecost, op Pinksteren. Maar je kunt wel zeggen natuurlijk dat het daar zeer sterk mee in verband staat. Je leest ook nog iets anders, daar werd niet alleen de geest uitgestort, maar er waren vaak buitengewone tekenen. En het gebeurde vaak dat men zelfs in vreemde talen ging spreken. Door zo te handelen, en nu kom ik tot die gedachte, bezegelde God zijn eigen werk dat hij door de geest daar had gebracht. Hij liet zien dat dat werk daar echt was. En dat ook daar zijn gemeente was gevestigd. Dat was vooral in die tijd nodig. Voor de christenen uit de Joden. En laten wij dat niet vergeten in verband met onze dagen. Nu men zoveel spreekt, ook in kerkelijke kringen, van ook van die geestesbewegingen. Ook in het spreken van vreemde talen. Ook in het doen van allerlei wonderen en van allerlei dingen. En dan vergeet men dat wij in een andere periode leven dan de kerk van toen. Vergeet u niet dat toen de kerk in opkomst was. Dat toen de kerk bezig was gevestigd en bevestigd te worden. En vergeet u vooral deze gedachte niet, en die is heel voornaam. Dat er toen niet alleen de bekeerlingen waren uit de heidenen, maar dat er ook de bekeerlingen waren uit de Joden. En dan weet u dat er uit de Joden, er was in die dagen, en daar heeft dominee Den Butter het ook nog even over gehad, het zogenaamde judaïsme. En daar bedoelen we dit mee, het judaïsme, dat is die beweging onder de Joden, en dat was in die tijd onder de christelijke Joden, dat men zou moeten vasthouden aan de institutions in de instellingen en de ceremonieën van het Oude Testament. En dan in het bijzonder de besnijdenis. God had de besnijdenis gegeven door Mozes. Nou, die besnijdenis die moest gehouden worden. Dat de heidenen die tot bekering werden gebracht, die moesten niet alleen gedoopt worden, maar die moesten naar het oordeel van de Joden ook worden besneden. En ze zouden ook bepaalde oud-testamentische ceremonieën moeten onderhouden. Daarom stortte God daar op een hele bijzondere en een aparte manier zijn geest uit. Om daarmee te kennen te geven dat ook die bekeerlingen uit de heidenen wel terdege echte ware bekeerlingen waren. En dat God als zodanig ze accepteerde. En dan hield alle tegenspraak op. God zette dus het stempel, het zegel op zijn eigen werk. Zodat men overtuigd werd van de rechten van het werk Gods. Dat is wat Paulus hier bedoelt in mijn tekst. En zo was het nu ook gebeurd in de gemeente van Efeze. Het woord der waarheid was er gebracht, het was er gehoord, men had het geloofd. En toen waren gevolgd de gaven des geestes als een bezegeling van de echtheid. Dat was dus van Gods wegen het kenmerk van de echtheid van het werk Gods. En dat noemt Paulus hier nu een verzegeling. Nou, dat is een passende uitdrukking. Een zegel is immers iets wat je gaat zetten op een bepaald document. Als je bijvoorbeeld hier gaat naar een lawyer om maar iets te zeggen en je laat je wil opmaken, dan komt op dat testament een zegel van te staan door die lawyer. En dat zegel maakt dat stuk waar. En anyway, het verzegelt en het bezegelt, het bekrachtigt de waarheid van dat bepaalde stuk. Nou, zo gaat dat nu hier ook bij Paulus. Ze zijn verzegeld met de Heilige Geest. Maar nu zegt hij dat zo, met de Heilige Geest der belofte. En daar bedoelt hij mee, nou draai ik het om. Dan hebt u precies dezelfde betekenis met de beloofde Heilige Geest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat in vroegere dagen, zelfs in het Oude Testament, de Heilige Geest niet heeft gewerkt. Het was juist wel het geval, en in het bijzonder op Pinksteren. Toen is de Heilige Geest in het midden van leven niet meer in die buitengewone dagen. En wij kennen niet meer die buitengewone gaven des Heilige Geestes. Wij kennen wel het buitengewone werk van de Heilige Geest in het hart van de zondaar. Daarop wil ik vooral drukken. En niet op wat de Pentecostals bijvoorbeeld zeggen. Ik wil vasthouden aan de gereformeerde waarheid die onze vaderen altijd hebben gehad en die ik steeds vasthoudt en die ik meen dat de Heilige Schrift ook heel duidelijk leert, dat aparte werk van de Heilige Geest in het hart en daarom ook in het verstand en in de wil van heel de mens, met al zijn gaven en krachten die hij ontvangen heeft. En nu hebben wij de Godsopenbaring in zijn woord ontvangen. Nu onderwijst de Heer ons door het woord en we zijn gebonden aan het woord en we zullen moeten leven overeenkomstig dat woord. En bij dat woord heeft hij ook nog gegeven de sacramenten. Nog geldt hier wat hier staat. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden. Is het niet waar dat nu nog Gods geest de mensen maakt van dood tot levend. En dat hij de wedergeboorte en de bekering werkt in de harten. En dat hij het geloof schenkt. En is het niet waar dat hij nadat hij dat geloof heeft gewerkt. Ze doet opwassen. En dat geloof doet versterken en het openbaar doet worden in het midden van de wereld. En dat hoe sterker en krachtiger het geloof is. Ik zou het ook kunnen zeggen met de term van vanmorgen. Hoe armer ik word, hoe rijker ik zie dat ik kan worden en moet worden en mag worden in de Heer Jezus. Hoe meer ik mis, hoe meer ik uitgedreven zal worden naar hem die het bezit. En hoe meer ik uit hem ontvangen zal. En hoe meer ik uit hem ontvangen zal, hoe meer dat werk Gods verzegeld en bezegeld wordt in mijn hart. Want het is in die weg van geloof in de Heer Jezus en leven door het geloof uit Christus. Dat ik in het midden van de wereld sta, nee niet maar als een naam Christen, maar als iemand die inderdaad beleeft wat hij beleeft. En hierin is het avondmaal van een niet geringe betekenis. Dat is het middel gegeven door de Heere zelf om zo zijn werk te verzegelen. Wij moeten dat goed zien. Ik heb dat een paar weken geleden ook gezegd, misschien wat op een andere manier, maar het komt toch in het wezen der dingen op hetzelfde neer. Het avondmaal verzegelt niet het geloof. Niet de bekering. Niet de inwendige genade. Het wijst niet op de waarheid of de echtheid van wat ik heb leren kennen in mij. Maar het avondmaal verzegelt de belofte van het evangelie. Verzegelt het woord des Heren. Verzegelt dat wat God gezegd heeft. Heeft dat woord het dan nodig dat het zegel erop gezet wordt? Niet om dat woord. Niet om God. Maar om mij. Ik ben zo twijfelachtig. Ik ben zo zondig. En vaak heb ik zoveel te bestrijden met al de machten der duisternis en ook met wat van binnenuit mijn eigen hart opkomt, dat ik het niet durf te zeggen, dat ik het niet kan aanvaarden. En nu komt de Heer in zijn grote trouw en in zijn nederbuigende genade. En nu zegt hij wel, ik heb het gezegd in het woord. En er is niet de minste oorzaak om te twijfelen. Er is ook geen oorzaak om benauwd te wezen. De vijanden zullen het nooit winnen. Maar als je dan toch al die moeite hebt, wel dan wil ik je daarin ook nog weer tegemoet komen. En ik wil mij zo laag neerbuigen dat ik het stempel der waarachtigheid nog wil zetten op dat woord ook nog. Zodat voor jou die beloften bij wijze van spreken nog des te krachtiger en des te geloofwaardiger worden. Dat is wat de Heere bedoelt met deze dingen. Nou zou ik het samen kunnen vatten in twee dingen. Want dat wil ik vooral ook toch nog even weer zeggen. Als het over het avondmaal gaat, dan gaat het daar vaak over, meestal of altijd, over twee dingen vooral. In de eerste plaats, dan gaat het over het feit dat wij zelf daar zitten in onze zonden en schulden en verloren in onszelf. Maar dan gaat het in de tweede plaats over de rijkdom van de Heer Jezus. En dat zulke verloren mensen door Christus gered en gezaligd worden door het geloven uit genade. Het gaat in het avondmaal hierom dat ons ziel en geloof zo geopend mag worden voor twee zaken. En daarmee word ik ook inderdaad werkzaam gemaakt. Eerst, niet dat ik intellectualistisch alleen maar zeg, maar dat ik geloof. Ik druk er goed op, dat ik geloof dat ik zondaar ben en dat ik in mijn vreselijke schuld voor God sta. En in de tweede plaats dat ik geloof dat wat God zegt ten aanzien van hemzelf, ook van zijn nederbuigende genade tot zulke mensen ook is, waarachtig. En dat ik met dat wat God heeft gezegd in dat woord werkzaam word, dat is niet iets. En ik kom dus terug op wat ik in het begin zeg. Dat is niet iets wat buiten mij alleen maar staat. Maar wat in mij wordt uitgewerkt. En daar moeten we steeds op blijven wijzen, mijn broeder en zuster. Dat woord Gods is waar objectief buiten ons. Het wordt niet waar als dat in subjectief in ons wordt beleefd. Nee, het is waar objectief buiten mij. Maar wat objectief buiten mij waar is, moet subjectief waar worden in mij. En dat moet ik voor mijzelf leren kennen. En daarom zei ik dat straks al de vragen kunnen opkomen in mijn hart. Oh, ik kan eraan twijfelen, ik durf het misschien niet te aanvaarden, ik word aangevochten. En ik ga zeggen tegen mijzelf, zou dat wel voor mij zijn? Voor zulke die zo schuldig is en zo zwart voor de Heere? Wel nu. Daar hebt u in het avondmaal de bevestiging van het woord van God. Daar hebt u zo te zeggen het zegel op de beloften die de Heere gegeven heeft in zijn woord. Daar zegt de Heere inderdaad, ik sta voor mijn zaak en ik sta voor wat ik zeg. En wat ik gezegd heb, dat werk ik uit, ten einde toe. En dan mag de duivel zeggen wat hij wil en de wereld mag doen wat ze wil. In uw eigen hart en vlees mogen er tegenop komen. En je mag door de diepste diepte gaan, maar ik sta ervoor, je kunt op mij rekenen, je kunt op me aan. En daarom kom met al wat je benauwd en al wat je bestrijdt en al wat je niet kunt ervaren, kom bij mij. Want de uitkomst ligt hier en hier, ik open mijn hart, zo te zeggen, wagenwijd en ik deel het uit, opdat mijn naam zal worden geprezen. Er is altijd een wisselwerking. In het Engels kun je dat noemen een interactie. Als het geloof niet werkzaam is en niet actief. Als het dus niet gelooft. Ja, dan kan het niet anders dat er is een inzinking. Dan kan het niet anders dat de twijfel zal vergroot worden. En er komt zelf verdorring en dodigheid. En dan komt er de vraag al sterker en al meer. Ja, kan dat nog wel en staat dat nog wel en is dat nog wel voor mij? En ik kan al die vragen begrijpen en ze komen allemaal in het leven van Gods kinderen de een of de andere tijd naar voren, mijn broeder en zuster. Maar als dat geloof nog wel werkzaam mag worden aan de troon der genade, dan gaat het zich richten op het woord. Denk u daar goed op, dan gaat het zich richten op het woord. Hier hebt u de goddelijke openbaring. Hier hebt u hoe en wat God spreekt en wat hij zegt tegen iedereen. En ook tegen zijn volk en kinderen. En als de gelovige zich kwijt kan aan de Heere en krediet op hem krijgt bij vernieuwing en zijn gemeenschap mag proeven, wel, dan voelt u wel, dan is er op dat moment en in die tijd helemaal geen twijfel. En dan vraag ik ook niet, is het wel erg? Dan getuigt de geest des Heeren met mijn geest dat we kinderen God zijn. Dan verzegelt de Heere, zo te zeggen, zijn eigen werk ook in en aan het hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar vergeten wij dat nooit, de Geest doet het om de Heere Jezus Christus daarin te verheerlijken. De weldaad van de verzegeling door de Heilige Geest heeft geen andere bedoeling dan om de Christus der Schriften in al zijn grootheid en heerlijkheid en zijn liefde, in al de diepte uit te tekenen en uit te stallen. Want de Heilige Geest geeft niets of hij neemt het uit de Heer Jezus. En dat is wat het avondmaal ons ook heel duidelijk laat zien. Waartoe dient nu dat zegel van de Heilige Geest? En nu kom ik tot dat laatste vers van dit hoofdstuk, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkreging, verlossing, tot de prijs en er heerlijkheid. Het oog van de apostel is naar boven gericht. Hij spreekt hier van de verkregen verlossing. Dat wil dus zeggen van de verlossing die eenmaal en dan volmaakt het deel van zijn volk zal zijn. De verlossing van alle zonde, van alle moeite, de verlossing van zonde en van wereld. De verlossing van jezelf, de verlossing van je eigen hart. En dan daarbij de inleiding in de eeuwige rust. De inleiding in de eeuwige zaligheid en in de heerlijkheid van de Heere Jezus. En dat noemt de apostel hier de erfenis. Nou weet u wat een erfenis is. Maar die krijg je niet eerder dan na het sterven van iemand. Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld geschreven staat in de wil van iemand in het testament. En dat is prachtig, maar je hebt er vandaag en de dag, ik zeg niet niets aan, maar je hebt nog niks in je handen. Die man of die vrouw zal eerst moeten sterven en dan wordt die wil uitgevoerd en dan kun je krijgen wat daar in die wil staat. Maar wat je dan krijgt, dat is dan ook krachtens die wil en de uitvoering van die wil het rechtmatig eigendom. Nou, zo is het nu ook in de genade. Maar als ik dan spreek van het rechtmatige eigendom, dan zult u toch wel willen voelen even hier met me, dat kan alleen maar door genade. Niet een rechtmatig eigendom in de zin van dat ik het verdiend heb en dat ik het mij waardig heb gemaakt of iets dergelijks. Dat is puur arminianisme. Maar ik spreek hier over het genaderecht dat God zijn kinderen heeft gegeven. Zo mag ik het sterk toch wel uitdrukken. Het is een zeker recht wat ze hebben als kinderen Gods. En met een zeker recht mogen ze komen aan de troon der genade. Jezus heeft dat zelf gezegd. Maar hij zegt, als je nou komt aan de troon der genade, en dat is het onbegrijpelijke, dan mag je met mijn naam daar komen en in mijn naam. Want zelf kun je dat niet. En als de Heere nou jou ziet en jou hoort, wel, dat is machtig, maar je krijgt het toch niet. Maar weet je wat je doet? Ik spreek heel eenvoudig, dat voelt u wel. Neem nu mijn naam op je lip. En als je nu zegt in de naam van de Heere Jezus en in wat hij gedaan heeft en tot stand gebracht en als een vrucht van al dat werk kom ik tot u, o Heer. En dan zegt Jezus, dan zal die God inderdaad horen. Wel, die gedachte ligt hier ook in mijn tekst. De erfenis die de christen wacht in verzadiging van, is verzadiging van vreugde voor het aangezicht Gods. Van die erfenis heeft het kind des Heren aan deze zijde van het graf het onderpand al gekregen, namelijk in de Heilige Geest. Ik lees dat meer in het Nieuwe Testament. En ik hoef dat in de brede niet uit te gaan tekenen. En ik kan een heel eenvoudig beeld gebruiken en dan weet u meteen wat ermee bedoeld wordt. Als hier staat onderpand in verband met die erfenis, dan staat er eigenlijk letterlijk handgeld. Wel, dat is een koopmansterm. Maar wij kennen dat toch ook wel hier in Canada en in Amerika. Ik ga bijvoorbeeld naar de store ergens. En ik zou maar zeggen, ik wil een nieuw pak kopen. Ik zie daar een pak dat inderdaad, nadat ik het gepast heb, het zit goed. En het zit mij ook wel en ik ga het kopen. Alleen hier en daar zal een verandering een beetje plaats moeten hebben. Zus of zo en dat en dat. Nou goed, je gaat, maar dan geef je wat we hier dan noemen een zekere deposit. Want ja, die man die kan wel denken, die man komt misschien nooit meer terug. Zo die verkoper die vraagt een zekere deposit. 10, 10 of 20 of 30 dollars. En dan over zoveel dagen kan ik terugkomen en dan kan ik de rest gaan betalen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Wat hier dus een soort deposit is, wat je al geeft aan die verkoper, aan die winkelier. Nou, zo is het nu eigenlijk ook met de heren enzovoort. Hij geeft dan alvast wat. Maar niet alles. Hij geeft ze de voorsmaak. En hij geeft ze ook een onderpand, het handgeld, de garantie. En wat hij ze geeft en werkt door zijn geest in het hart met het woord, dat is dus de garantie voor hem dat ze straks alles zullen hebben. Het heeft dan ook de nieuwtestamentische betekenis, het aanvankelijke bezit, terwijl het volle erfdeel gewaarborgd is geworden. Een enkel voorbeeld uit de Heilige Schrift. Zoals bijvoorbeeld het olijfblad dat die duif in de bek had toen hij naar Noah kwam in de ark. Een voorteken was dat toch de aarde geheel droog zou vallen. En bijvoorbeeld zoals de druiventros van Eskol, zoals die door de verspieders uit het land Kanaan gebracht werd, de waarborg was dat het inderdaad was een land vloeiend van melk en honing en dat Israël het land inderdaad binnen zou komen. Al bijvoorbeeld het wolkje als eens mans hand dat Elia zag nadat hij zoveel malen in het gebed zijn hoofd tussen de knieën had gebogen. En dat wolkje als eens mans hand was toch de profetie en de waarborg dat straks de donkere wolken zich samen zouden pakken boven het hoofd en dat de regen zou neerdalen. Zo zijn de vernieuwende en de verzegelende werking des Heilige Geestes de onbedriegelijke bewijzen en de onderpanden van de volkomen verlossing en de volkomen zaligheid die Gods volk wacht. Hier hebben ze menig opzicht nog te tobben en te strijden. Hier hebben ze nog te doen met de duivel en zijn trawanten en met de wereld en met hun eigen hart. Maar het wordt er beter op. Het beste deel komt nog. De heilzon is aan het dalen. De stralen van de ochtendzon werpen reeds haar glanzen vooruit. En ze spellen een volle dag. Waarop geen avond meer volgen zal. Want de nacht zal voor altijd voorbij zijn. De Heilige Geest waarborgt die erfenis. Maar dan zal er ook in de kerk dat verlangen naar die erfenis zijn. Is die er, mijn broeder en zuster? Heeft het avondmaal ook iets van die erfenis of van dat verlangen liever aangewakkerd? Hebben wij hier vanmorgen gezeten met toch iets in het hart? Oh, ja, ik mag er iets van kennen, maar, o God, het is hier nog zo gebrekkig. Het is hier nog stukwerk. Maar dat ik dat eens toch zal mogen hebben, dat ik nooit meer zal zondigen, dat ik nooit meer van u af zal dwalen, dat ik u nooit meer zal bedroeven, maar dat ik u zal dienen dag en nacht. Je kunt niet eens meer spreken van nacht, want het zal altijd dag zijn. En dat ik aan zal zitten met Abraham, Isaac en Jacob, en dat ik aan zal zitten met al die verzegelden en al die gekochten door het bloed van de Heere Jezus. De 144.000 gekochten. O God, ik kan het niet op, wat zal dat zijn? En nog meer, dat ik dan de Heere zal zien, mijn borg en zaligmaker, die mij gekocht heeft met zijn bloed, van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik eeuwig voor hem neerknielen. Dan zal ik mijn kroon van het hoofd nemen en voor hem neerwerpen. En dan zal ik zeggen, Heere Jezus, gij zijt geëerd en geprezen, van nu tot in alle eeuwigheid. Dat is wat, dat het hier nog stukwerk is, maar dat er dat verlangen geboren wordt en dat verlangen wordt sterker. Er zijn toch wel eens tijden in het leven van Gods kinderen, als ze goed bij hun hart zijn, dat ze wel eens begeren om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En uit deze woestijn, met al de zonder ongerechtigheid, dat Kanaan binnen te treden. En dan in dat Jeruzalem in de tempel te zijn, waar God zelf het licht zal zijn. O, wat een erfenis, wacht op Gods volk. De Bijbel zegt het in het negatieve, dat is eigenaardig. De Bijbel zegt er altijd zo, er zal geen rouw zijn, geen ziekte, geen dood, geen tranen. Ze zullen van de ogen worden afgewist. En wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien en wat in geen hart is opgeklommen, alles negatief. Menselijke taal is niet eens bij machten om uit te tekenen wat dat nu wel zijn zal. Ik vraag u zelfs nog veel, heel wat anders. Is menselijke taal bij machten om te zeggen, als Gods liefde in het hart wordt uitgestort, om dan te zeggen wat dat is en hoe dat beleefd wordt? Is menselijke taal daartoe in staat? En dan zeg ik zelf nee. Dat kun je nog niet eens zeggen. Je kunt nog niet eens zeggen wat dat eigenlijk is. Je kunt proberen, je kunt stotteren, je kunt stammeren, je kunt hier wat van zeggen. En toen had ik het zuster, toen was het zo. Maar je kunt het bij benadering uiteindelijk niet zeggen hoe en wat er nu eigenlijk doorleefd wordt. Als dat nou al waar is, hier, als de Heer overkomt, zoals we toch mogen zeggen. En als Hij van zo'n goedheid en liefde doet smaken in de Heer Jezus. Ja, wat zal het dan zijn in de hemel, waar geen obstakel, geen hindernis of wat ook meer zal zijn. Daar zal het avondmaal zijn. Maar daar is het avondmaal nog wat anders dan het hier is. Hier is het avondmaal tot versterking van het geloof. Hier is het avondmaal om op te wekken en om het oog te richten op de Heere Jezus. Maar daar zal het avondmaal zijn. Het avondmaal van het Lam en met het Lam. Altijd met Jezus aan de tafel zitten. Altijd zonder onderbreking eten en drinken uit de volheid van dat leven dat Jezus tot stand heeft gebracht. Altijd eeuwige gemeenschap met Hem. Het Lam in het midden van de troon. En dan de zangers aan de glazen zee. Gods kind in ons midden. Nog een kleine tijd. En dan wordt het sterven. En sterven zal dan zijn erven. Wat een rijk gezelschap zult ge hebben. Met die duizenden van engelen. En die volmaakte rechtvaardigen. Maar meer. Wat zal dat wat zijn staan in het heilige sieraad dat de Heere Jezus verdiend heeft en dat God u omgehangen heeft en dan te staan zonder rimpel en zonder vlek in zulk een kleed gewassen en gereinigd in het bloed van de Heere Jezus om hem dan eeuwig groot te maken in de enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat het hart er naar uit? Is er dat hartelijke verlangen? Kent u dat leven? Ik moet toch ook waarschuwen. We hebben allemaal geërfd. We hebben van ons allervader Adam geërfd de schuld en de smet. En daarom liggen wij verdoemelijk voor God. Hebt u dat leren zien? Maar hebt u ook leren zien wat Christus heeft gedaan? Daar heeft God van gesproken in deze morgen. En heeft het bij brood en wijn ons laten zien dat de Heere Jezus, zo te zeggen, de verdoemenis op zich heeft genomen. Dat hij de toren God gedragen heeft. De straf van de wet ook. En alles weggenomen. Opdat er zaligheid zou zijn voor Gods kinderen. Gods volk krijgt het er beter op. Ze gaan vooruit. Voor de strijd die ik moet strijden. En voor de bloedige wond. En voor wat mensen misdeden. Met hart en met mond. Ik dank u, Heer. Voor de tranen die ik schrijde. Om het vlijmen, om de vlijmende smart. Voor de zuchten die ik slaakte. Uit het diep, droevig hart. Ik dank u, Heer. voor de vrienden die vloden, voor de hoop die bedroog, voor de wereld die vals was, voor het leven dat loog. Ik dank u, Heer, voor de krachten die faalden, voor de struikelende voet, voor de kreten van de wanhoop en voor de zinkende moed. Ik dank u, Heer, want dat alles, het bracht mij aan de voet van het kruis. En de weg die zo steil is, hij leidt mij naar huis. Naar huis waar uw kinderen al komen te staan en waar zij jubelen prijzen uw heerlijke naam. En waar de hemelse koren op de harpen der Heer steeds de juiste stem doen horen. Wij danken u, Heer. Amen. Och, Heere, dat ons gebed en onze dankzegging mogen zijn. Wij danken u, Heer, voor alles wat ons hebt willen geven, ook op deze dag. En voor alles wat ge tot ons hebt willen spreken en wat we hebben mogen ondervinden. Wat heb ge nog rijke bemoeienissen met ons willen houden. En dat terwijl wij het toch niet verdiend hadden. O God, er is maar één plek die we kunnen innemen. En dat is de plek in het stof der aarde. En dan zo laag mogelijk buigen voor u. Nooit kunnen we te laag voor u buigen. En dan alleen maar kunnen we zeggen, o God, ik heb het verbeurd, ik heb het verbeurd. Maar wat een erfenis is mij ten deel gevallen. En dat alleen uit genade, o God, hoe kan het, hoe kan het? En dan zult gij groot worden gemaakt. Dat is dankbaarheid. Dat is het eindigen in u, werker van alle dingen. Heere, laat het ook aan het hart van jong en oud worden geheiligd en geef ons de vrucht ervan. Ga met ons van hier in deze avond en ga met ons de week weer in. En wat we te doen hebben en waarheen we zullen gaan, ga en blijf met ons. En maak alle dingen wel. Wij denken aan deze gemeente. We denken aan de andere gemeenten in onze kleine denomination. We denken aan de dienaren des woords, ouderlingen en diakenen en de leden van de gemeente. Wij denken ook aan dominee Bos, die het beroep naar Chatham heeft aangenomen. Wij vragen u, Heere, waar hij bezig is om die dingen te doen die gedaan zullen moeten worden, om vrijheid te hebben hier zich te vestigen, dat alles voorspoedig mogen gaan en dat het met uw gunst wordt bekroond en dat hij binnen niet te lange tijd in zijn nieuwe gemeente mag komen. En wij met hen verblijd worden door uw grote daden. Zegen ons zo met elkander. En wees ons een trouwhoudend God naar uw eigen belofte. En vergeef al onze zonden. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Laten wij nu met elkander nog zingen van de Psalter. Nummer 391. All the stanzas, when morning lights the eastern skies, O Lord, thy mercy show. On thee alone my hope relies, let me thy kindness know. 391.
des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.